Geliefde gemeente, wanneer is iemand een goede verkoper? Als zo iemand zijn klanten kan overtuigen, wat ik te bieden heb, dat is precies wat u zoekt. Mijn product, dat is precies wat u moet hebben. Als u datgene niet hebt wat ik u te bieden heb, dan mist u iets geweldigs. En nou is een dominee geen verkoper, gemeente. Ook niet iemand die op winst uit is, of het moest zijn de winst van het behoud van uw en van jouw ziel. Maar daartoe heeft een prediker iets aan te bieden, waarvoor u nou juist niets hoeft te betalen, wat om niet, dat wil zeggen jongens en meisjes, gratis, wordt aangeboden aan zondaren, dat is de genade van God in de Heere Jezus Christus, in dat kind van Bethlehem, waarvan wij vandaag weer herdenken dat hij is geboren. Maar als ik vanmorgen voor u mag preken, gemeente, dan heeft dat een bijzonder doel. Dan hoop ik u te laten zien dat wat dat kerstkind is en hoe hij is en hoe hij geboren is, dat dat inderdaad precies is wat u moet hebben. Dat het precies datgene is wat uw ziel nodig heeft om zalig te worden. Om het met dat oude woord te zeggen, dat hij als zaligmaker precies gepast is. Gemeente, er zijn in Lucas 2 heel veel manieren om daarop te letten en om dat te laten zien. Laten we vanmorgen eens een keer met dit doel speciaal letten op dat detail uit vers 7. Over die doeken. Je kunt daar een ouderwets Nederlands woord voor gebruiken, kinderen. En dat woord dat gebruiken we toch maar omdat het speciaal weergeeft wat hier gebeurt. Het woord inbakeren. Heb je dat wel eens gehoord? Dat is een heel oud ritueel wat ze dan doen met pasgeborenen. Om ze helemaal in te wikkelen in doeken. Stijf ingepakt. Inbakeren. Nou, dat is waar we vanmorgen op gaan letten. Dat de Heere Jezus door zijn moeder is ingebakerd. En dan hoop ik, gemeente, het is mijn gebed geweest. En ik hoop dat u daar zelf ook mee ombidt vanmorgen onder de preek. Dat wat we van die inbakering lezen en horen, dat dat zal leiden in ons aller leven tot het zingen van Psalm 45 vers 1. Schrijven als thema boven de prediking, de ingebakerde zaligmaker. En die aanblik die dat biedt, dat kind dat zo in de kribbe ligt, die aanblik is allereerst alledaags. In de tweede plaats aangrijpend. In de derde plaats aanlokkelijk. De ingebakerde zaligmaker. Zijn aanblik is alledaags, aangrijpend, aanlokkelijk. Gemeente, wij gaan opnieuw die bijzondere kraamkamer binnen waar wij al zo vaak geweest zijn. Misschien bent u de tel al kwijt. De kinderen zouden het nog wel kunnen zeggen. Hoeveel keren heb je al kerstfeest gevierd? En heb je al in gedachten bij die kribbe gestaan? Maar we willen er toch ook dit jaar weer naartoe. Op die plek waar gezongen mag worden. Komt, verwondert u hier mensen. Zie hoe dat u God bemint. Want op deze plek, waar de Heere Jezus is neergelegd, daar wordt het duidelijk, Gods woord is getrouw, zijn beloften worden vervuld. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Daar wordt zijn liefde geopenbaard. Want al zo lief Heeft God die verloren wereld gehad, dat hij dit ervoor over had, zijn enige geboren zoon geven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar leven zou. En die zoon, gemeente, kijk hem in de ogen. Zie hoe hij daar ligt. Zijn liefde tot zondaren is even groot als die van de Vader en de Heilige Geest. Bijzondere aanblik, ieder jaar weer. En toch kan het zijn dat er vanmorgen iemand zegt, ja, u zegt dat nou wel. En dat hoort een dominee natuurlijk ook te zeggen, bijzonder. Maar eigenlijk vind ik het niet zo bijzonder. Misschien dat er al wel kinderen in de kerk zijn die dat zeggen. En die zeggen, ja, ik heb het nou een keer of 10 gehoord. En elk jaar met kerst, dan vertellen ze het wel 5 of 6 keer achter elkaar. Op de zondagschool en op de gewone school en op de club. En dan in de kerk ook nog een paar keer. Maar juist door die herhaling is voor mij het bijzondere er al lang af. Bovendien, als je nou kijkt wat er dan te zien is in Lucas 2, dan zeg je toch ook, wat is er dan zo speciaal aan? En dat is eigenlijk wel waar, gemeente, want in bepaalde opzichten is het een nogal alledaags gebeuren wat ons wordt getoond. Ja, niet in elk opzicht natuurlijk. Want kijk, die kraamkamer is natuurlijk niet normaal. Die plek waar normaal gesproken blijkbaar de beesten gehuisvest werden in de wintertijd. En je kan erover discussiëren of dat nou een stal geweest is of een grot of nog een ander verblijf. Laten we die discussie vandaag maar overslaan. Maar het is natuurlijk geen normale plek om een baby te krijgen. En de plek waar dat kind vervolgens wordt neergelegd is natuurlijk ook niet normaal. Die kribbe, die voederbak, waarschijnlijk die uitgehouwen nis in de muur waar dan wat stro in gelegd wordt en dan wordt dat kind dan ingelegd, provisorisch. Dat is niet de wieg die je zou verwachten. Maar er zijn ook toch juist in Lucas 2 elementen die wel heel gewoon zijn. En een van die dingen, dat betreft dus wat in onze tekst verteld wordt, die doeken en dat winden in de doeken. Nou, ik heb net het woord gebruikt, kinderen. Inbakeren. Dat deden ze vroeger in Nederland met de kinderen ook, weet je dat wel? Ik weet niet hoe lang dat geleden is. Maar in het Oude Oosten deden ze dat ook. En ik heb wat informatie gekregen daarover. Iemand uit de gemeente had er wat meer van gelezen. En dan sta je er versteld van. Meestal dan een katoenen lap van wel 6 meter lang, 10 centimeter breed. Daar worden eerst de armpjes en de beentjes mee ingewikkeld. En vervolgens worden die ledematen heel strak tegen het lichaam aangewonden. En die beentjes kunnen niet meer bewegen. Uiteindelijk zie je alleen nog maar het gezichtje van de baby. En voor de rest, een uitlegger zei, het is net een cocon van een rups. Kind kan geen kant op. Ingebakerd. Maar dat is dus een heel gewoon onderdeel van het gewone ritueel als er in het oosten een kind geboren wordt. Het is een opvallende plek trouwens in het Oude Testament, wat dat ook illustreert, dat dit er gewoon bij hoorde. En ik denk dan aan dat opmerkelijke hoofdstuk 16 van de profetieën van Ezechiël. U kent dat hoofdstuk wel, want dat gaat over dat kind, weet u wel, en daar wordt Israël mee bedoeld, wat weggeworpen, niet geaccepteerd, langs de weg is gegooid om daar een wisse dood te sterven. Dat kind is niet verzorgd, heeft niet de gebruikelijke behandeling gehad. En dan komt de Heere langs en die gaat dat kind opnemen en verzorgen. Maar nou gaat het erom dat in dat hoofdstuk gezegd wordt wat er allemaal niet met die vondeling gebeurd is. Wat normaal gesproken wel met alle kinderen gebeurde. Namelijk De navel werd afgesneden. Nou, dat is wat nog altijd gebeurt. De navelstreng, dat is nodig. En dan wordt het kind gewassen, zegt Ezechiël. En dan wordt het met zout ingewreven. Dat is ook een typisch gebruik in het oosten. Men verwachtte daar gunstige gevolgen van. Dat was gezond voor dat kind, dacht men. En vervolgens het inwikkelen in windselen. Nou, dat gebeurt, dat laatste, zegt Lucas 2, ook met de Heere Jezus. En dat maakt nou juist dat kind wat wij vandaag zijn komen bewonderen, geliefde gemeente, tot een bijzonder kind. Weet u wat het bijzondere aan de Heere Jezus is? Dat hij zo gewoon is. Alledaagse aanblik. Even los van de stal of de grot en de kribben, maar als je kijkt waar die ligt, zie je een gewoon Joods babytje. Trouwens, er is in vers 7 nog een woord wat erop wijst dat die eigenlijk heel gewoon was. En dan wijs ik u even op de eerste zin van vers 7. Zij, dat is Maria dus, baarde haar eerstgeboren zoon. Hij is Gods enig geboren zoon, maar hij is vanaf vandaag Maria's eerstgeboren zoon. Waarom wordt hij zo genoemd, kinderen? Nou, omdat moeder Maria blijkbaar nog meer kinderen heeft gehad. Dat wil de Romeinse kerk niet weten, maar het is wel zo. Maria heeft nog meer kinderen gehad. Nog wel 4 jongens, vertelt Lucas 6 ons. Marcus 6. Een zekere Jacobus en een Jozef en een Judas en een Simon. Dus de Heere Jezus had minstens 4 broers. En er zijn zusters, zegt het evangelie. Dus er waren in ieder geval wel 7 kinderen in het gezin van Maria en Jozef. De Heere Jezus, gemeente, is ook opgegroeid in een gewoon gezin met broertjes en met zusjes. Zo gewoon is hij. Hij is zo gewoon dat later, dat staat juist in die opsomming van die broers en die zusters, dat de mensen in Nazareth zeggen, is deze niet de timmerman? Die ik wel eens met die planken heb zien lopen. En die zijn vader, waarvan de mensen denken dat het zijn vader is, wel eens helpt als er iets vastgespijkerd moet worden. Maar gemeente, dat is nou even de eerste zaak waar we vanmorgen samen op gaan letten. Dat alledaagse van dat kind in die doeken. En nou is het de vraag, wat doet die alledaagse aanblik van de Heere Jezus vanmorgen met u? Er kunnen er 2 dingen gebeuren. Je schouders over hem ophalen. Of je hart aan hem ophalen. En dat eerste, die schouders ophalen, dat is nou vrucht van het ongeloof. Vrucht van het ongeloof dat nooit iets bijzonders ziet aan de Heere Jezus. En als het evangelie hoort, haalt het niet alleen de schouders op, maar het kan zich ook verschrikkelijk ergeren aan het evangelie. Juist als het evangelie gaat benadrukken dat het zo eenvoudig is. Niet opzienbarend. Laagdrempelig. Oh, daar kan het ongeloof zich verschrikkelijk aan ergeren. Moet het zo zijn in mijn leven dat ik moet worden als een kind? Dat wil ik niet. Zegt het evangelie, deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen? Dat wil ik niet. Wordt Christus voorgesteld als iemand die datzelfde menselijke vlees heeft gedragen als ik? Dat wil ik niet. Het mag niet gewoon zijn. Het mag niet eenvoudig zijn. Het mag niet laagdrempelig zijn. Dat hoort niet. Nee, hoort dat niet. O, bid dan om een nieuw hart, gemeente, dat u mag zien wat er nou wel hoort. Dat u zelf vernederd wordt. Om te ontdekken dat u past bij een vernederde zaligmaker. Dat u zelf dat kind mag worden. dat zich met kinderlijk vertrouwen aan een kind gaat toevertrouwen en overgeven. Als u niet wordt als een kind, als u geen heil gaat zien in dat kind in die winselige wonden, dan zult u ook dit jaar geen kerstzegen ontvangen. Maar het is nog te verkrijgen hoor. Bid er maar ootmoedig om. Dat de Heilige Geest ons gaat schenken, dat zou vandaag toch wat wezen als het nou voor het eerst zo zou zijn. Verlichte ogen des verstands. En dat over alles wat je gepreekt wordt een nieuwe glans komt. En dat je tegen alles anders aan gaat kijken. Tegen God en tegen het woord van God. En tegen het koninkrijk van God. Maar ook tegen de Zoon van God. Want dan heb je een middelaar nodig als je iets gaat zien van de werkelijkheid. Als je ook iets gaat peilen van de nood van je leven. Ik moet iemand hebben om mijn schuld te dragen. Ik heb een middelaar nodig tussen God en mijn hart. Iemand die ik durf te benaderen. Om mijn zaken te behartigen. Die bij God te doen zijn. Gemeente, is er durf nodig om dicht bij dit kind te komen staan. Hij is zo gewoon. Er zijn allerlei dingen waar een mens ook op het kerstfeest tegenop zou kunnen zien. Maar dit is zo'n vertrouwde. Zo'n alledaagse aanblik. En als je niet alleen maar bij de kribbe komt staan, maar er nou ook eens een keer een blik in zou mogen werpen. Mensen die dat doen, gemeente, die kijken dat kind aan en die gaan zingen wat Adam ooit van zijn vrouw gezongen heeft. Vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Zo passend, zo geschikt om mijn middelaar te zijn. Het zou mijn broertje kunnen wezen. Zo lijkt hij op mij. Ik lees u voor, gemeente, wat de Hebreeënschrijver ervan zegt in Hebreeën 2. Overmits dan de kinderen des vlees en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Opdat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Gemeente, zijn er vanmorgen zulke mensen in de kerk? Mensen met vrezen des doods. Altijd hangt die dood als een zwaard van Damocles boven je hoofd. Door al hun leven, er gaat geen dag voorbij. Of je realiseert je, het is niet goed tussen God en mijn hart. Er moet wat gebeuren. Ik kan niet zo sterven zoals ik geboren ben. En ik ben der dienstbaarheid onderworpen. Ik lig onder de wet, onder de vloek. Slaaf van de zonde, kan mezelf niet veranderen. Gemeente, zulke mensen mogen moed grijpen op het kerstfeest. Want er is er één, die is mijn vlees en bloed deelachtig geworden. Kom dan toch dichterbij. En kijk zelf eens in de kribbe. Daar ligt Gods geschenk aan verloren mensen. En is hij nu niet precies wat u zoekt? Is hij niet zo gewoon dat hij best in uw plaats zou kunnen staan? En is dat dan geen wonder, gemeente, dat dat kind wat daar nog zo stil ligt, dat hij straks als die opgroeit ook zal aangeven dat hij dat wil? In de plaats staan van zondaren, dat hij het uiteindelijk tegen al zijn volk gaat zeggen. Ik voor u. Maar gemeente, als we dan toch bij die kribbe staan en kijken naar dat kind in die doeken ingebakerd. We hebben net gezegd tegen elkaar, dat is eigenlijk een heel gewoon gezicht. Maar het is toch tegelijkertijd, en laten we daar ook eens even over nadenken, toch ook wel een heel aangrijpend gezicht. Want wat hier ligt in doeken gewonden, ik zei het is Maria's eerstgeborene, het is Gods enige geborene. Het eeuwige Gods woord. Johannes 1. Of zoals we het laatst uit Hebreeën 1 gehoord hebben. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Woorden schieten tekort om de glorie van Christus te beschrijven. Of zoals de kerk van Nicea het heeft gezegd. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Daar ligt hij, gemeente. Daar ligt hij, in doeken gewonden. En wat had de Heere Jezus eerst aan, kinderen? Nou, dat is een vreemde vraag, dominee. Ja, maar de Heere Jezus was er al voor Bethlehem. Voordat Maria hem heeft gebaard en voordat ze hem toen in doeken heeft gewonden. Toen hij nog in de hemel was, wat droeg de Heere Jezus daar? Kun je dat wel vragen? Ja, dat mag je vragen, want dat staat in de Bijbel. Psalm 104, vers 1 en 2. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. En die zonen Gods laat zich als hulpeloos kind in een voederbak leggen. En zich inwikkelen in een lap katoen. Denkt u daar even met mij over door, gemeente. Wat moet dat geweest zijn voor de Vader? Die zoveel liefde in zijn hart heeft gehad. Voor een wereld vol weglopers en vijanden. Maar dat hij zijn enig geboren zoon moet afstaan en wil afstaan. En hem dan zo neergelegd ziet worden. Daar in die nis. Wat moet dat voor de Heilige Geest betekend hebben? O, hij heeft met liefde dat lichaam van de Heere Jezus toebereid. Toen hij Maria ging overschaduwen. En toen hij ook de Heere Jezus als een borduursel ging werken. In de nederste delen der aarde. De Zonen Gods krijgt een menselijke ziel en een menselijk lichaam. Maar wat moet de Heilige Geest doen? Wat moet het voor hem geweest zijn toen vervolgens de Zoon van God daar kwam te liggen? En wat moet het voor de Heere Jezus zelf geweest zijn? Nu het waar wordt wat later Paulus in de Filippenzenbrief schrijft. Hij heeft zichzelf vernietigd. We hadden het er vorige week nog op een catechisatiegroep over. Want bij vernietigen dan denken wij aan een bom. Die opgeblazen wordt. Maar je moet het letterlijk nemen. Vernietigen. Je nietig maken. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Zij wond hem in doeken. Wat moet dat al voor Christus betekend hebben? Maar er zijn nog meer dingen die aangrijpen. Want we vragen ons ook eens even af, wie wond hem nou eigenlijk in doeken? En die vraag is makkelijk te beantwoorden. Want heel vers 7 is er maar één het onderwerp van de zin en dat is moeder Maria. Zij baarde, zij wond hem in doeken, zij legde hem in de kribbe. En dat is toch heel wat geweest, gemeente. Ik weet niet hoe oud ze is geweest. Ze is nog heel jong geweest, vermoeden we. Misschien nog wel geen 20, misschien nog wel geen 17. En dan moeder worden. Een bevalling meemaken. Ik kijk naar de zusters der gemeente die dat weten, wat dat is. De pijn, de vermoeienissen. Ik lees niet van een verloskundige, ik lees niet van een gynaecoloog, ik lees niet van een kraamverpleegster. Die zijn er allemaal niet bij geweest. En die zijn er ook naderhand, toen de bevalling achter de rug was, ook niet bij geweest. Want kijk eens gemeente, wanneer een kind geboren wordt in Sliedrecht en omstreken, waar dan ook. Maar dan hoeft nooit de moeder zelf dat kind te verzorgen. Nooit.
Daar is iemand voor die dat doet. Dat kind wassen, dat kind aankleden. Dat kind in doeken winden, dat deden natuurlijk altijd andere mensen voor de moeder. Maar nee, in dit geval moet Maria dat zelf doen. En dat komt omdat er nou eenmaal voor de geboorte van dit kind geen belangstelling is. Omdat ze ook al toen ze in Bethlehem kwamen merkten, er is eigenlijk helemaal geen ruimte voor ons. En zeker niet voor dat bevallen wat moet gebeuren. En dat komt allemaal niet omdat ze Jozef niet sympathiek vinden. Nee, dat komt niet omdat Maria afkeer oproept. Nee, dat komt door dat kind. Dat komt omdat dit het begin nog maar is van een heel leven waarin er geen plek voor hem zal blijken te zijn en waarin hij wel tegenspraak oproept. Dit kind zal straks uitgroeien tot een man van smarten. En tot de Jezus die geen steen heeft om zijn hoofd op neer te leggen. Aangrijpend, gemeente, dat dat al blijkt uit het feit dat ze moederen moet inwikkelen. Er is niemand in Bethlehem te vinden die zelfs dat voor de Heere Jezus over heeft. En dan kom ik bij nog een aangrijpende gedachte. Want kijk eens, Maria is niet de laatste geweest die de Heere Jezus in doeken heeft gewikkeld. Dat heeft Jozef ook nog een keer gedaan, wist u dat? Nou, ik bedoel niet Jozef die hierbij staat te kijken, de timmerman. Nee, dan denk ik aan Jozef van Arimathea. Van wie het slot van Lucas 23 ons vertelt dat aan het eind van de kruisiging hij toestemming heeft gevraagd en gekregen van Pilatus om het lichaam van Jezus eraf te halen. En nadat hij het in fijn lijnwaad had gewikkeld, heeft hij het lichaam begraven. Aangrijpend, gemeente. De Zonen Gods. Aan het begin van zijn leven de eerste zorg die aan hem besteed wordt. Zijn moeder wikkelt hem in doek. En aan het eind van zijn rondwandeling de laatste zorg die aan hem besteed wordt. Hij wordt gewikkeld in doeken. Is het niet aangrijpend dat dat allemaal met de Heere Jezus moet gebeuren? Dat hij dat met zich laat doen? Zo vernederend. Maar protesteer er maar niet tegen, gemeente, wanneer het u vandaag wordt aangewezen. Als we zouden gaan protesteren, zou de Heere Jezus zelf ons het zwijgen opleggen. En zeggen wat hij een keer tegen Johannes de Doper heeft gezegd. Laat af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Weet je, wanneer Lucas 2 vooral aangrijpend wordt, gemeente, als je de tekst van vandaag en de schriftlezing van vanmorgen als een spiegel gaat zien. Die ons vooral toont wie we nou zelf zijn geworden. Is de Zoon van God zo diep vernederd? Waarom was dat nodig? Dat komt door mijn diepe val, door mijn vernedering. Wordt het eeuwige Godswoord in doeken gewonden, kon het niet met minder toe. Was er niks anders op te bedenken dan dat de Zoon van God zo behandeld zou worden? Wat moet mijn zonde erg zijn? Als dit de enige oplossing was die God heeft kunnen bedenken om zo'n zaligmaker te geven. Iemand die begint met lijden, zelfs al is die nog maar een uur oud. Een plek voor de beesten. Geen plaats in de herberg. Geen aandacht, geen mededogen, geen belangstelling. Geen wieg. Waarom? Omdat hij plaatsbekleder is van mensen die zelf niks verdiend hebben. Wat hij krijgt, heb ik verdiend. Ik met al mijn luxe, met al mijn welvaart, met al mijn extra's, ondanks de recessie. Met al mijn plezier, met alle warmte en belangstelling van mensen om me heen. Met de positie die je in het leven mag verwerven. Met alles en alles wat je krijgt en wat je hebt. Allemaal onverdiend. En ongehoord in feite. Voor een mens die leeft buiten het paradijs, gemeente, verbaas u ook over wat u zelf hebt. Als u zichzelf spiegelt aan de manier waarop de Heere Jezus ter wereld is gekomen. Dat zijn ook lessen om te leren uit Lucas 2. Dan ga ik toch nog een keer terug naar die plek, gemeente, waar we nou al even zijn blijven staan. En waar we eerst iets alledaags gezien hebben en vervolgens toch ook wel aangrijpende gedachten hebben gekregen. Ik wou u in de derde plaats dus even vragen, wat denkt u toen Maria liggend of half zittend naast die kribbe een oog op dat kind geslagen heeft? Wat denkt u wat er in haar hart voor gevoelens zijn opgekomen toen ze hem aankeek? En dat is eigenlijk niet zo'n moeilijke vraag, jongens en meisjes. Want zelfs al is het je eigen kind niet, maar als je een babytje ziet liggen wat pas geboren is, dat roept ontferming, dat roept liefde op. En zeker als het je eigen kind is. En als het je eerste kind is. Alle moeders en ook alle vaders in de kerk hebben nu herinneringen aan dat moment dat je voor het eerst een baby aankeek die op jou leek. En dat je niet kon stoppen met dat kijken en je vergapen aan dat kind wat ter wereld is gekomen. Je blijft je verbazen en verblijden. Gemeente, zo is Maria. We gaan daar niet overgeestelijk over doen. Die is een trotse, dankbare, liefhebbende moeder geweest. Wat daar in die kribbe ligt, het mag nog zo schamel zijn en nog zo alledaags, maar voor haar is het een bijzonder kind. Want het is haar kind. Met smart gebaard. En ik vraag u vervolgens, hoe heeft de vader van dat kind naar hem gekeken? Inderdaad, dan bedoelen we dus niet Jozef, die wordt ook voor mijn gevoel niet voor niets op een soort afstand gehouden in onze tekst. Je hoort eigenlijk niks meer van hem op het moment dat de Heere Jezus wordt geboren. Hij is nog wel aanwezig op weg naar Bethlehem. Maar als het zover is, dan treedt hij in de schaduw. Het is ook zijn kind eigenlijk niet. Maar ik bedoel, hoe heeft op het moment dat dat kind in doeken gewikkeld in de kribbe gelegd werd, de vader met een hoofdletter naar hem gekeken? En wat zou de vader met een hoofdletter toen in de hemel tegen de engelen hebben gezegd? Toen die zei, kijk, daar ligt mijn zoon. Wat is dan het oordeel van de vader over de zoon? Gemeente, dat is altijd en overal hetzelfde. Precies hetzelfde wat je later de vader hoort zeggen bij de doop in de Jordaan. Wat de vader nog veel later zegt. Als de berg der verheerlijking het toneel wordt van de glans die over Christus komt. De vader zegt altijd en overal, ook in de kribbe, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik een welbehagen heb. Dat blijkt trouwens juist ook aan het eind van het evangelie uit datgene wat er met die doeken gebeurt waar Jozef van Arimathea de Heere Jezus ingewikkeld heeft. Want dat weten alle kinderen ook wel. Als het straks Pasen wordt en het graf gaat open en ze kijken erin wat er nog ligt. Geen Heere Jezus, wel doeken. Een lege kokon, schreef een uitlegger een keer. Waaruit Christus tevoorschijn is gekomen. Als een laatste bewijs. Het is waar, deze middelaar is acceptabel in de ogen van de vader. Hij is de geliefde zoon. Hij is het altijd geweest. Hij is het ook
in zijn vernedering. Maar nu hebben we gehoord wat de moeder ervan vond en wat de vader ervan vond. Gemeente, mag ik u aan het eind van de preek vragen wat u van hem vindt? Dat derde woord uit de preek, aanlokkelijk, mag het van u gelden. Trekt de prediking van de Heere Jezus in doeken gewikkeld. Trekt u dat vanmorgen dichterbij om naar die kribbe zelf te gaan. Dat is het doel waartoe we de preekstoel opgegaan zijn, gemeente. En als u er nou eerst maar eens stond, hè, dan zou u er vanzelf in kijken. En als u er nou eerst maar in kijkt, de Heilige Geest zou uw hart vervullen met vreugde. Want wat in de kribbe ligt is een gepaste zaligmaker. Als de Heilige Geest uw ogen opende voor de heerlijkheid van Christus, gemeente, dan zou alles vanzelf gaan op dit kerstfeest. Uw mond zou vervuld worden met de lof des Heren, want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, maar zegt u, mag ik nou eigenlijk wel op die plek komen waar u mij zo graag heen wilt hebben, dominee? Denk dan nog even aan het slot van de schriftlezing. Dat moment, dat onvergetelijke moment, dat die engel uit de hemel ging om in de velden van Efrata de herders op te zoeken. En die herders zoveel aanwijzingen te geven, dat ze zelf snapten, het is de bedoeling, hoe laag van staat we ook mogen wezen, maar dat wij zo snel mogelijk, met haast, naar de kribbe zullen gaan. Mocht u ooit het gevoel hebben dat er een drempel in de kerk ligt, gemeente, maar op kerstdag ligt die er in ieder geval niet. Hij ligt er nooit, maar mensen voelen dat soms zo. Alsof je van alles moet hebben en moet zijn om tot Christus te komen. Gemeente, die drempel ligt er in ieder geval vandaag niet. Want die stal of die grot of wat het ook geweest is, die heeft geen drempel. Daar kunnen zelfs herders naar binnen. En waar die herders op moeten letten volgens de engel, dat is op die doeken. En op die kribben. Het is op het armoedige af. Maar wees daarom maar niet bang dat je als armoedzaaier opvalt in die stal. Ieder die het hoort is welkom. Zo gaat er aantrekkingskracht uit van Christus op arme zondaren, gemeente. En kom nou maar mee. Ga nou eens mee. Stap dichterbij. Staar in de kribbe. En zie met een oog des geloofs uw geschikte middelaar liggen. En als u bij het zien van die geschikte Heere Jezus de neiging krijgt om te gaan zingen, dan mag dat best. Ik wil u zelfs wel een suggestie doen. Wat dacht u van Psalm 45? Eerste vers. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Amen.